Beleggerspanel.
De koers van Renewy steeg met 40% na een overnamebod uit Australië. En Klaas Knot start een onderzoek naar de risico's van de schuldopbouw buiten het bankaire systeem. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Lodewijk van der Croft van beleggingsondernemer Comgest en Reinder Wietsma van IBS Capital. Fijn dat jullie er zijn, heren.
Dankjewel.
Ja. Met als het even mee zit ook jullie nieuws bij de koffieapparaat. Het is 11:00 geweest. Wat wil jij eruit lichten, Reinder?
Ja, koffie is op. Ik werd vanmorgen wakker en meestal kijk ik dan even op Twitter. En een van de tweets die ik daar zag was dat de 20-jarige Amerikaanse rente nu met een 5 begon. Nou, dat past in een iets breder beeld, want ook de 10-jaar, 30-jaar, maar eigenlijk alle lange rentes in de wereld, die lopen behoorlijk op. En als je de afgelopen 3 maanden, dus het afgelopen kwartaal, kijkt, dan zie je dat er in Amerika bijvoorbeeld een 100 basispunten, dus een volle procent meer zit op eigenlijk al die lange rentes.
In 3 maanden tijd.
Ja, dus dat is bijna rechtstandig, zeker voor een markt die zo groot is en niet om zoveel, zo belangrijk is. Want het is natuurlijk een van de grootste en dat is de risicovrije rente. Dus als die begint te bewegen, dan moet de hele markt mee. En dat is echt wel een hele forse beweging. En die begint natuurlijk ook her en der wel door te werken. We zagen gisteren ook in het nieuws hier dat hypotheekrentes in Nederland weer naar een nieuw hoogtepunt werden gebracht over de afgelopen jaren. Nou, je moet vaak al terug naar 2006, 2007 om een beetje op vergelijkbare niveaus te komen. En dat effect begint behoorlijk door te werken. En dat is, daar kunnen we bij de koffieautomaat wel behoorlijke tijd over doorfantaseren wat het allemaal betekent.
Dus teksten als wennen we aan een lage rente, niet zo heel erg lang geleden nog wel gebezigd door centrale bankiers.
Ja.
Moeten we met een korreltje zout nemen?
Nou, dat is verleden tijd. De TINA is niet meer. En we zitten wat dat betreft wel echt in een nieuw regime. En de uitwerkingen daarvan, bedoelt, dat werkt nooit één op één zo door. Maar langzamerhand begint dat natuurlijk in de bouw en op heel veel plekken wel te bijten en de economie te vertragen. En het is wat dat betreft wel spannend om dit soort processen in werking te zien.
Het vertragen van die economie was toch ook wel de bedoeling?
Zeker, we wilden inflatie hieronder krijgen. En dat is een proces dat natuurlijk even duurt. En we hebben een heel stuk daarvan gehad. Bedoel, als we vorig jaar kijken, ook rond deze tijd, gasprijzen natuurlijk 10 keer zo hoog als nu. Maar dat laatste stukje van 4% inflatie naar 2, dat is een hele taaie. Omdat natuurlijk ook in loonontwikkeling en allerlei andere processen natuurlijk iets losgekomen is. En de vraag is ook in hoeverre je dat altijd heel snel oplost door die rente maar weer hoger te maken. Want dat zijn ook andere processen die spelen.
Is de vraag niet hoger nu verandert in wellicht voor een langere tijd wat hoger dan gebruikelijk?
Zeker. Dat is ook, de markt heeft natuurlijk heel lang een beetje sceptisch gekeken naar dat higher for longer. We hebben een tijd gehad dat 30-jaars rente nog 1,8 was en de inflatie 9. Nou, inmiddels is die inflatie wel een heel stuk ingekomen. Begint die lange rente natuurlijk op te lopen. Maar er zitten ook andere effecten onder. Centrale banken, zeker ook in Amerika, die niet meer die obligaties kopen, maar ze juist ook verkopen. En dat soort processen duren even om op gang te komen. Maar als ze op gang zijn gekomen, kunnen ze ook heel krachtig zijn.
Van Amerika naar Azië, Lodewijk, voor jouw nieuws.
Ja, de vorige keer dat ik hier was, Thomas, hadden we het over Huawei.
Ja, je hebt me zelfs de uitspraak bijgebracht.
Ja, je schrijft, je schrijft het misschien niet zo, maar je spreekt het wel zo uitschijnt. Dus Huawei, vorige keer meldde ik dat zij met een chip waren gekomen in een telefoon waarvan de Amerikanen dachten, die kunnen ze niet maken, maar die bleek ze toch te hebben gemaakt. En ze introduceerden die telefoon in de week dat de minister van Economische Zaken, zullen we maar zeggen, uit Amerika over was in China. Dus dat was ook een beetje gênant. Maar Bloomberg is daar verder op doorgegaan. En die hebben vandaag een artikel gepubliceerd waar ze langs allerlei bouwsites zijn gegaan en hebben geconstateerd dat een groot aantal Taiwanese bedrijven helpen bij het neerzetten van een ecosysteem voor het bouwen van chips. En ja, zij vragen zich af, is dat wel heel erg logisch gezien het feit dat een aantal van die bedrijven op de zwarte lijst staan bij de Amerikanen. Dus dan moet je al sowieso oppassen als je daar zaken mee doet. En twee, het zijn Taiwanese bedrijven. En een van de redenen natuurlijk waarom Taiwan heel voorzichtig moet omgaan met die relatie met China, ligt hem in het feit dat China natuurlijk ook wat ambities heeft op het gebied van Taiwan. En dat die Amerikanen daar een belangrijke rol in vervullen om Taiwan daarvoor weer te behoeden.
Maar dit gebeurt blijkbaar heimelijk, of niet?
Nou, het was in ieder geval zo dat de president van Taiwan daardoor werd overvallen. En de hele context is ook nog een keer dat, 14 januari er nieuwe presidentsverkiezingen in Taiwan zijn. Ze zijn misschien niet zo spannend voor ons als in Amerika. Maar 2024 is in zekere zin wel een belangrijk jaar. Omdat de verschillende kandidaten voor die presidentsverkiezingen heel anders in de wedstrijd zitten als het gaat om Taiwan. Degene die de geschiedenis kennen van Taiwan weten dat de Kuomintang destijds vluchtte voor de communisten naar Taiwan. En eigenlijk een hele moeilijke relatie met het vasteland hebben. Maar eigenlijk zijn de Kuomintang ondertussen de partij die het meest open staat in een goede samenwerking met China. Terwijl er andere partijen zijn ontstaan die eigenlijk veel meer afstand willen nemen. En om eigenlijk dat veld nog eens een keertje diffuser te maken, heeft de oprichter van Foxconn, die een heel groot belang heeft in activiteiten met China, heeft zich ook gemeld in dat speelveld. En dat maakt het natuurlijk eigenlijk niet heel handig, als je bedenkt dat daarmee het aantal kandidaten wat een positieve relatie met China wil onderhouden verder versplinterd raakt ten opzichte van de partijen die een wat agressieve positie willen aannemen.
Dus het verkiezingsjaar 2024 begint al met een belangrijke dag in januari.
Absoluut.
We gaan naar Klaas Knot. Die is naast president van de Nederlandse Bank ook voorzitter van de Financial Stability Board. Hij begint een onderzoek naar de risico's van de schuldopbouw buiten het bankaire systeem. Hij heeft daarover een interview gegeven aan de Financial Times. En de inzet gaat hem over transparantie en de hefbomen. Die worden gehanteerd door private credit maatschappijen en door hedge funds. Om te beginnen, waar komt de zorg van Klaas Knot vandaan, Reinder?
Nou ja, het zit hem eigenlijk in de naam van de organisatie die die leiding aangeeft. En dat is financiële stabiliteit. En het is een beetje een wetmatigheid. Maar als je geleend geld in een willekeurig systeem brengt, dan wordt het systeem onstabieler. En hedge funds hebben een lang track record van het gebruiken van veel geleend geld om posities in te nemen. En we zien natuurlijk, we hadden het over de rentemarkt, maar behoorlijke bewegingen in verschillende markten. En als je dat met geleend geld nog eens versterkt, dan kan het wel eens hard gaan. En dat is waar Klaas Knot zich zorgen om maakt, omdat het niet altijd op de balans van een eigen bank gebeurt, waar ze natuurlijk al toezicht op houden. Maar ook bij partijen gebeurt die wat meer in de schaduw opereren. En hedge funds zijn er een van. Private credit is ook gewoon een private pool aan geld.
Ik heb ook wat onderzoek gedaan gisteravond, gewoon op een bankje. Ik ben niet langs allerlei sites gegaan, in de zin dat ik fabrieken heb ontdekt en hoe die gefinancierd worden. Maar toezicht houden op partijen buiten het bankaire systeem, transparantie bepleiten, hefbomen willen inperken, daar gaat het al lang over, Lodewijk.
Ja, het is niet zo makkelijk voor toezichthouders om hun aandachtsgebied heel snel uit te breiden, omdat er ook heel veel gevestigde belangen natuurlijk zijn die willen voorkomen dat ze onder het zware toezicht van een bank toezichthouder of iets dergelijks komen te staan. Het is precies wat Reinder zegt, de lage rente van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat er allerlei onevenwichtigheden in het systeem kunnen ontstaan. En hefboom-effecten versterken dat nog eens een keer. Ik vergelijk het eigenlijk altijd met de poster van Jaws, waar die mevrouw zo zwemt boven water. Je ziet die haai van onder omhoog komen. En je weet nooit precies waar het risico vandaan komt. Maar feit is dat we een hele rare periode hebben gehad waarin geld eigenlijk te goedkoop was. En het creëren van een hefboom nog eens een keertje makkelijker werd gemaakt.
Maar hebben banken er zelf aan bijgedragen dat er buiten die banken om een heel groot systeem in de schaduw is ontstaan? Want banken zijn niet meer de grootste kredietverstrekkers in alle omstandigheden. Dus ga je heel ergens anders zoeken. Dus kun je spreken over schaduwbankieren.
Die schaduwbanken zijn eigenlijk ontstaan niet omdat de banken zo nodig zichzelf terug wilden trekken, maar omdat de banken zich terug moesten trekken van toezichthouders na 2008 om hun kredietboek af te bouwen. Meer solvabiliteit aan te houden voor elke lening die ze uitzetten. Met als gevolg dat ze eigenlijk niet meer de primaire taak vervulden die ze in het verleden hadden. In Amerika was het sowieso al gebruikelijker om naar de kapitaalmarkt te gaan, maar in Europa waren we heel sterk afhankelijk van bankfinanciering. Maar ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die tegenwoordig van allerlei MKB-fondsen brieven krijgen waarin je wordt aangeboden om als financier op te treden voor leningen die aan het MKB worden gegeven. Nou, dit is een vorm van schaduwbankieren.
Nou, begin er dan maar aan, hè. De zaken die Klaas Knot nu eigenlijk wil organiseren. Meer transparantie en minder hevige hefbomen.
Ja.
Hoe krijgt hij dat ooit voor elkaar?
Nou, dat is nog best een uitdaging, want je hebt het over heel veel verschillende jurisdicties en op heel veel verschillende vormen. Ik bedoel, een future contract, dus een afspraak tussen twee partijen over bijvoorbeeld het ruilen van rentebewegingen, is ook al zo'n hefboom. Ja, als gewoon te veel partijen die aan één kant hebben, dan kan dat een versterkte en lastige werking hebben. Maar future is niks mis mee. Dus je hebt niet alleen een probleem van dat je jurisdictie goed moet afkaderen, maar ook nog eens een keer dat een goed instrument goed gebruikt is prima, maar goede instrumenten met z'n allen verkeerd gebruikt hele nare uitkomsten kunnen hebben.
Maar daar ben je toezichthouder voor, toch?
Zeker. Maar ik denk ook in deze zin dat de wat daar wordt gezegd. En wat zij zeggen zijn ook wel makkelijke dingen om te zeggen als toezichthouder. Het is onlogisch om te zeggen, ja, we maken ons eigenlijk weinig zorgen om de hefbomen die in het financiële systeem buiten mijn toezicht. Dat zeg je natuurlijk
maar
nooit.
Hij maakt zich zorgen omdat de economische het een en ander natuurlijk is veranderd. Hè? Wat
zeker.
Jij net aan had, wat Lodewijk beaamt.
Zeker.
Die rente ziet er nu op dit moment wat anders uit. Er zijn al hoge schulden opgebouwd als erfenis uit het verleden.
Zeker.
Dus is het wel logisch dat Klaas Knot misschien wat harder roept dan voorheen.
Zeker, er is geen enkele incentive die hem tegenhoudt om het niet te roepen. En het is ook logisch, want die schuldenberg, die hebben we met z'n allen, of tenminste, die is een stuk groter geworden.
Jij niet, maar wij met z'n allen.
Met z'n allen. Nou ja, de ene schuld is de ander zijn bezit. En als je teruggaat in de tijd, kun je ook heel veel interviews met Klaas Knot vinden, waarin hij tegen pensioenfonds en al andere plekken zegt, joh, die rente is nog heel lang laag, wend er maar aan. 2,5 jaar later ziet de wereld er heel anders uit. Dus het is best lastig om dat soort dingen goed te voorspellen.
Het is lastig om het te voorspellen, maar makkelijk om het niet te roepen, begrijp ik.
Makkelijker. Ja.
Ja, en we hebben natuurlijk een aantal incidenten gehad in de afgelopen periode. Archegos, hè, dat is een hedge fund wat groot zat in Credit Suisse.
Ook moeilijk uit te spreken.
En we hebben...
Ik heb ze wel vandaag.
Dank je. Het mini-budget in de Verenigd Koninkrijk was precies een jaar geleden, zo ongeveer rond deze periode, dat er een hele korte premier zat met een budget wat ertoe leidde dat Britse pensioenfondsen plotseling heel snel hun equity exposure moesten afbouwen.
Maar hoe nu voort, Lodewijk?
Nou, dit is een kwestie van hele lange adem, zoals Rijn daar aangaf. En ik denk niet dat we van de ene dag op de andere plotseling ander toezicht gaan krijgen. Maar het is duidelijk dat de komende paar jaren dit soort partijen meer toezicht mogen verwachten.
En wat is er dan belangrijker? Die hang naar transparantie. Dus wie doet met wie zaken, welke blootstellingen zijn er? Want daar ging het mis bij Archegos volgens mij. Hè? Credit Suisse ging daar bijna een kopje onder. Los van allerlei andere zaken. Of zeg je nee, die hefbomen moeten vooral worden ingeperkt.
Nou, het inperken van die hefbomen, dat zal best lastig, denk ik, zijn. Ik denk dat er vooral verwacht wordt dat banken die financier weer zijn van die hefbomen, dat die daar een rol in moeten gaan vervullen als agent.
Meer onderpand.
Dat wederom, ja.
Eigenlijk altijd met schuld kom je daarop neer. Als je maar genoeg tussenschotten inbouwt en genoeg zorgt dat genoeg partijen genoeg eigen geld hebben om hun verliezen ook op te vangen, dan is er niets van de hand. In het geval van het hedge fund van Credit Suisse, waar de naam heel moeilijk van uit te spreken is, Archegos, hebben natuurlijk hadden heel weinig eigen geld. En de boel ging natuurlijk heel snel tegen ze in. En toen was het een probleem van de bank. Dus als je maar genoeg eigen kapitaal inbrengt tegenover schulden, dan los je heel veel problemen heel snel op. En dat is wat toezichthouders eigenlijk altijd in die end vragen.
We gaan naar de problemen of de kansen voor Renewy.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Lodewijk van der Kroft en Reinder Wietsma zijn hier als de leden van het beleggerspanel. De Australische investeringsbank Macquarie, daar gaan we weer, Lodewijk. Hoe zou je dat nou goed uitspreken? Heeft een informeel overnamebod gedaan op afvalverwerker Renewy. Meldt het FD afgelopen donderdag. En het is ook gewoon gepubliceerd op de website van Renewy en die Australische investeringsbank. Bestuur heeft het aanbod afgewezen. Maar de koers van Renewy is wel met 40% gestegen. Reinder, is het heel simpel. Is deze weigering om daarop in te gaan vooral een poging om een hoger bod uit te lokken?
Nou, het lijkt me in eerste instantie altijd verstandig om niet direct te zeggen, oh, hartstikke bedankt voor dit bod, dit gaan we doen. Maar om nog eens te kijken of er wat meer in het vat zit. Het is een grote partij die een mooi bod doet, maar het is nog steeds een aantal euro onder de hoogste koers ook die de onderneming gehad heeft. Dat daar nog wat meer in het vat kan zitten, lijkt me niet onlogisch. En dat zo'n proces een beetje geven, nemen, heen en weer is, dat is niet onlogisch en is veel vaker voorgekomen.
Hoeveel meer zit er in het vat?
Dat is een goede vraag, maar als het om een aantal euro gaat, of in ieder geval rond die hoogste koers die er ooit gestaan heeft, dan is het ook natuurlijk een stuk makkelijker uit te leggen. Dus er zou nog een euro of iets bij kunnen.
Ja, overigens zeggen mensen die menen dat dit best een redelijk bod is, dat je ook wel rekening mag houden met de netto schuld van Renewy, kleine 700 miljoen euro. Het schijnt een beetje te stagneren, blijkt uit een rondgang van Bloomberg onder analisten. Daar denkt zo'n Australische investeringsbank vermoedelijk ook wel over na, Lodewijk.
Nou, die Australiërs die weten heel veel van dit segment. Ze richten zich op infrastructuur, op dit soort partijen. Dus ze hebben de kennis en kunde in huis om Renewy te helpen bij het herstellen van hun balans. Wat ik er lastig aan vind, is het is een relatief klein bedrijf. Je kan naar Amerikaanse concurrenten kijken, waar Reinder geloof ik iets meer van zelfs weet dan ik. Maar als je kijkt naar de multiple die betaald wordt voor waste management bedrijven in Amerika, die ligt echt vele malen hoger dan wat er op dit moment voor Renewy wordt betaald.
8,4 voor Renewy.
Waste Management is 23,3 en Waste Connections, ik noem hem maar even toevallig, 28,5.
Heel toevallig.
Het zit in jullie portefeuille.
Dat zijn bedrijven waar wij zeer bekend mee zijn. Dat zijn wel iets andere omvangen. Als in dat zijn echt hele grote afvalverwerkers in de Verenigde Staten. En de truc daar is vooral dat het gaat om het hebben van de plek waar je het afval ook kwijt kan. Dus het verwerken ervan, het opslaan, dat soort zaken. Maar dat zijn bedrijven die een heel stabiel verlopen hebben. Want afval gaat op een of andere manier altijd maar gewoon door. Er liggen contracten aan vast die je met inflatie gewoon keurig mag verhogen.
Maar mag je deze bedrijven dan in één adem noemen met Renewi? Ook als je kijkt naar de multiple?
De multiple is een heel stuk is heel anders. En de omvang van de onderneming is ook anders. En een aantal facetten zijn anders. In deze zin ook, deze zit een stuk zwaardere schuldfinanciering op. Maar het zijn wel ondernemingen die qua business karakteristieken vanuit beleggingsperspectief heel fijn zijn en ook fijn worden gevonden door de markt. En waar ook vanuit een fusies- en overnameperspectief, het is de grote rollen al heel lang de kleintjes op. En dat werkt tot nu toe bijzonder goed.
Renewi zegt, kijk niet naar hoe het nu gaat. Kijk naar wat wij allemaal nog potentieel te bieden hebben. Ze kijken naar het potentieel en ze schatten in dat nog 50% kan stijgen. Ja, dat is natuurlijk hun kant van de zaak.
Ja, de groeivoet, ik weet niet of hij zo heel spectaculair is. Want als je kijkt namelijk naar die koers-winstverhoudingen en naar de groeivoet die analisten op dit moment voorzien voor Renewi, dan en je deelt die op elkaar, dan heb je een PEC-ratio van 4,4. Dus je betaalt relatief veel voor. Je hebt dus een relatief lage koers-winstverhouding. Maar de groei is blijkbaar ook niet zo hoog. Want 4,4 is veel. We mogen niet helemaal met elkaar vergelijken. Maar als je kijkt naar de Amerikanen, ligt die op 2,6 en 2,4.
Maar waar zit dan de aantrekkingskracht nog in voor die Australiërs?
Nou, ik denk dat zij in staat zijn om het bedrijf op een grotere schaal in te zetten. En wat Rijn daar aanhaalt. Als je maar veel kralen rijgt, dan moet je in staat zijn om aan de hand van lange termijn contracten er een echt infrastructuurplay van te maken. En dat is waar Macquarie zich met name altijd op richt.
Ja, dus het is onderdeel van het grotere geheel.
Als er wat schuld uitgaat of er wat meer financiële ruimte komt en je kunt ook vanuit je eigen kracht dan gaan groeien. Want er zit nu natuurlijk wat beperkter omdat je al best wat schuld hebt. Dus je moet het ook, dat is natuurlijk voor Gansenwinkel en andere dingen zijn daarbij ingefietst vroeger. Maar vanuit die kant kun je nog heel lang door. En in de hele transitie en duurzaamheid en al dat soort zaken is afvalverwerking en een belangrijke korp. Met pilaar, want daar moeten we wat mee. Dus er zit in die business nog heel lang heel veel muziek. Want zolang als dat mensen bewegen, zullen we afval produceren.
Dat zeg je met een lach op je gezicht, maar dat begrijp ik nu.
Ja, nee, maar afval, er wordt vaak aan voorbij gegaan. Maar het is wel een heel primair proces in het geheel. Wat vrij ongestoord doorgaat. En dat is, het is een hele mooie business. En als je dat vanuit kracht kan doen, dus met wat minder schuld. En een goed managementteam met ervaring. En ik neem het even aan dat ze dat wel hebben. Dan zit hier best wel muziek in. En dan is het een heel mooi startplatform om mee te beginnen.
Hoe gaat dit gesputter nu nog verder? Dus 40% erbij. Onvrede over de hoogte van het bod vanuit de kant van Renewi.
Nou, Renewi heeft ook al wel eerder aangegeven, en dat weet ik van een ander fonds waar ze ook een keer gepresenteerd hebben aan aandeelhouders, van we vinden onszelf echt te goedkoop. Nou, daar is al wat voor te zeggen. Dat betekent ook dat je niet direct de vlag uithangt op het moment dat zo'n bod binnenkomt. Maar vanuit managementperspectief, als je onder de juiste voorwaarden zelf ook mee kan doen, dan denk ik dat er best wel wat muziek in zou kunnen zitten. En,
de koers komt van 10 pond, hè? Dat stond het 2017, ja. Zo rond die tijd. Dus er zullen natuurlijk best wel veel mensen zeggen, ja, leuk allemaal, maar op 7,24 wordt nog steeds niet meer gelukkig.
Het enige punt is dan die schuld die ze hebben, die wordt straks ook een heel stuk duurder weer gefinancierd. En dat moet dan ook allemaal komen uit het aandelenkapitaal. Dus die hogere rente bijt aan alle kanten altijd weer iedereen in de staart.
Die Australiërs hebben volgens de Britse beursregels, waar Renewi ook nog mee te maken heeft, tot 26 oktober de tijd om een hoger bod uit te brengen.
Gaan ze zeker doen.
Dat sluit ik me dan bij aan.
Nou jongens, jullie hebben het hier gehoord. We gaan het zeker doen voor 26 oktober. En wij gaan nog even door met het beleggerspanel. Zometeen in het tweede deel. Dan gaat het over hoe NN en ASR zouden moeten omgaan met een erfenis uit het verleden, namelijk de Woekerpolissen. Het beleggerspanel is te gast. Lodewijk van der Kroft van Comgest en Reinder Wietsma van IBS Capital. Volgens de rechter hebben verzekeraars NN en ASR te hoge kosten in rekening gebracht bij klanten met een beleggingsverzekering, een woekerpolis. En lichten de verzekeraars hun klanten onvoldoende voor. Beloofde rendementen kwamen er nooit. Reinder, jij hebt uit pure interesse wel eens brochures bekeken uit die tijd. Voordat jij actief was op de financiële markten.
Ja.
Met de kennis van nu, hoe kijk je ernaar?
Nou ja, dat voelt licht waanzinnig. Als in, we zitten nu in zo'n gereguleerde financiële markt. En we hebben natuurlijk ook wat kennis over het feit dat beurzen niet maar één kant op bewegen, maar ook wel eens periodes hebben met correcties. En we weten ook steeds beter wat kosten uiteindelijk allemaal ten nadele gaan van je rendement. En volgens mij is de term woekerpolis bedacht voordat ik stemrecht had. Dus het is al heel lang geleden.
7 miljoen polissen.
Ja, nee, gigantische hoeveelheden. En natuurlijk ook bekende mensen die ze aanprezen. En nou ja, wie had hem niet? Maar met de kennis van nu voelt het natuurlijk bijna licht waanzinnig dat zo'n op zo'n schaal verkocht is. En ik geloof dat iedereen dat ook wel met me eens is ondertussen. Dus het is niet dat ik nu iets heel spannends bedacht heb. Maar het voelt heel onwerkelijk. Niks ervan klopt eigenlijk.
We praten er wel een kwart eeuw later nog over, Lodewijk.
Ja, het was natuurlijk een soort democratisering van beleggen op de beurs. We hebben natuurlijk in de aanloop naar 2000 de campinghouse hebben we gehad. Dat is misschien ook een term die je ook wel kent uit geschiedenisboekjes, Reiner. Maar ja, dat was natuurlijk een fantastische periode waarin bedrijven naar de beurs gingen. Waar particulieren in de gelegenheid werden gesteld om als eerste in te schrijven. Dus het was een manier om de gewone Nederlander aan beleggen te helpen. En ja, dat is denk ik wat de verzekeraars dachten dat ze probeerden te doen.
Nou ja, aan beleggen te helpen, vooral aan een hypotheek te helpen. Tenminste, daar gingen die mensen in eerste instantie toch vaak om.
En dan vervolgens die hypotheek terug te verdienen door te gaan beleggen. Maar wat er natuurlijk niet in zat, en dat is tegenwoordig natuurlijk anders, is dat er heel weinig nadruk lag op de kosten die in de structuur zaten.
We moeten het toch even hebben over de aanleiding waarom het nu weer op de agenda staat. Ook van het beleggerspanel, namelijk het feit dat die verzekeraars enorm zijn afgestraft na het oordeel van de rechter. Beide verzekeraars waar het over gaat en de ASR hebben inmiddels gezegd wij gaan in cassatie. Maar er ging vorige week 20% af. Was dat aan de maat, Lodewijk, of gezien de situatie best te verwachten?
Nou, als je probeert om een cijfer te plakken aan wat eventueel de schadevergoeding zou moeten zijn die aan polishouders moet worden betaald, dan leek zeg maar de eerste reactie toch wel erg fors. Maar hij past wel in een patroon waarbij beide bedrijven zou je small caps noemen. Ja, ze hebben een marktkapitalisatie van 7,5 respectievelijk 8,5 miljard. Dat is echt niet veel als je dat vergelijkt met allerlei andere bedrijven die mensen spontaan op straat kunnen noemen als ze het hebben over beursgenoteerde bedrijven. En die kleine bedrijven die hebben het gewoon al langere tijd lastig. En als je dan ook nog eens een keertje met slecht nieuws komt, ja, dan gaat het hard gaan.
Dus het lijkt heel wat, ASR en, maar bij nader inzien zijn het kleine kwetsbare bedrijven die bij een zuchtje tegenwind in de problemen zouden kunnen komen.
Nou, in ieder geval heel gevoelig zijn voor in dit geval het sentiment. En het sentiment was op dat moment ronduit negatief. En je ziet dat in de dagen daarna dat de koers wel enigszins herstellen. Maar per saldo hebben ze het year-to-date natuurlijk vrij slecht gedaan. En dat is opvallend voor verzekeraars, want die zouden moeten profiteren van oplopende rentes.
Ja, die zien natuurlijk ook wel dat de afhandeling van schade bijvoorbeeld duurder wordt. Omdat mensen duurder worden, materialen duurder worden. Dus heft het een het ander niet een beetje op?
Dat zou kunnen, maar dat laatste lijkt me van voorbijgaande aard. Terwijl zeg maar die hogere rentes een structurele bijdrage moeten leveren aan hun buffers.
Dan naar die afstraffing. Corné van Zijl van Cardano, hier elke vrijdag te gast. Die houdt ook iedere maand een enquête. Wat zijn de toppers en de floppers? Waar moet je de komende maand nu rekening mee houden? Favoriet onder beleggers voor de maand oktober, Adyen en NN.
Dat klinkt als het buy the dip. Beide hebben een grillig koersverloop gehad, waarbij Adyen het volgens mij netto nog iets een heel stuk zwaarder heeft gehad dan NN.
Maar er is een voorkeur voor afgestrafte aandelen, blijkbaar.
Als je gewoon heel bazaal even buiten dan deze maand kijkt, hebben beleggers daarvoor een voorkeur en is er een predispositie naar het kopen van dingen die naar beneden zijn gegaan. Alleen al met de gedachte, Adyen stond op 2000, dus het kan er weer naar terug. Het is netto vaak beter om het omgekeerde te doen, dus dingen te kopen die rond all-time high staan. Want dan heb je het netto, maar dat is een meer academische benadering.
Dat moet je even uitleggen. Dus je staat op het hoogste punt en dan zeg je koop vooral.
Koop bij, want dan koop je natuurlijker, heb je een meer de winnaar mentaliteit. Dus als Microsoft helemaal goed gaat, dan koop je daar meer van bij. En dan koop je dus niet dingen die in de problemen zitten. Dus NN is hard gezakt, er zijn natuurlijk ook problemen. En dan duurt het vaak ook heel lang voordat dat weer herstelt. Dus, maar dat is de tendentie van beleggers en zijn net mensen, is heel gek. Maar om dus dingen te kopen die gedaald zijn, die is vrij sterk.
Maar ook omdat je nu nog niet helemaal weet hoe die eventuele claims gaan uitpakken. Het kan vreselijk zijn en iedereen zou recht kunnen krijgen op een compensatie. Zeker. Het zou ook nog bepaald mee kunnen vallen door te zeggen van nou, we kijken alleen nog naar de huidige polishouders en de zaken echt uit het verleden. Daar hoeven we dan misschien geen verantwoordelijkheid voor te dragen.
Zeker. Nou, als ik dan toch in de wetenschappelijke hoek mag blijven hangen, dan heb je dat woordje heet ambiguity inversion. Maar als je dus niet precies weet wat de pijn gaat zijn die je gaat lijden, dan vermijd je het liever. Dus als je in de supermarkt moet kiezen uit 3 producten en van 2 weet je de prijs en 1 niet, dan kies je liever niet degene waar je de prijs niet van weet. Ook al is de kans dat het zo'n afwijkende prijs heeft natuurlijk bijzonder klein. Dat geldt hier ook voor. Je weet niet precies wat die schade gaat zijn. Het gaat nog heel lang duren, want je had het net over cassatie. Nou, in het Nederlandse rechtssysteem zijn we dan zo een heel aantal jaren weer verder. Dan duurt het ook nog heel lang voordat dat soort dingen allemaal afgehandeld zijn. Maar het moment van het nieuws, nou, het beurssentiment waarin het ook valt, maakt dan dat beleggers zoiets hebben van mijn portie is voor een ander.
Het sentiment kan ook wel keren, want NN heeft een maand geleden cijfers gepresenteerd. Redelijk goede halfjaarcijfers met een prima balans. En gaf ook aan, we zetten vol in op AI. Dat kan onze kosten behoorlijk reduceren. Is dat dan allemaal teniet gedaan door deze potentiële aderlating?
Nou, of het helemaal teniet wordt gedaan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval overschaduwt het eventjes de relatief goede operationele gang van zaken bij NN. Maar dat is eigen aan de beurs natuurlijk. Dat als er headlines worden gemaakt, ja, dan heeft dat eventjes de aandacht. En dan hoop je dat dat op een gegeven moment weer een beetje naar de achtergrond verdwijnt. En dat er goede berichtgeving gaat volgen. Maar nogmaals, NN heeft het niet heel goed gedaan. Ook niet in de periode voor deze melding. Dus wat dat betreft denk ik dat ze heel hard achter de oren krabben hoe ze het, de koers zeg maar weer omhoog kunnen krijgen.
Zou ASR zich ook achter de oren krabben? Want ASR heeft nu vooral met deze zaak te maken omdat het de Nederlandse activiteiten van Aegon heeft overgenomen. Zat dat al ergens in de prijs dat dit nog going concern was?
Dat staat ongetwijfeld wel ergens in de prijs. En Aegon heeft natuurlijk ook een belang in ASR genomen. Dus het is niet zo dat ze er een strik omheen hebben gedaan en daarmee afscheid hebben genomen van mogelijke claims die nog rusten op allerlei spaarbeleg en dat soort zaken.
Over die claims gesproken. Een claimadvocaat zegt tegen de NOS dat verzekeraars het zo lang rekken totdat iedere polishouder overleden is. En Ab Flipsen, die was te lezen in het FD, voorzitter van een claimclub, zegt de hele strategie van verzekeraars is altijd geweest om zo lang mogelijk te rekken. Zoveel mogelijk tijd te nemen in de hoop dat klanten zouden afhaken. Is het plausibel dat het inderdaad zo gaat? Nou ja, want er wordt nu gezegd, die cassatie trekken maar gerust weer 1,5-2 jaar vooruit.
Nou ja, je zegt het net zelf, we zijn al een kwart eeuw bezig. En Noel Dijsselbloem in het verleden heeft ook gezegd, los het nou alsjeblieft een keer pragmatisch op. Maar er lijkt inderdaad vanuit verzekeraarsperspectief, misschien zijn het wel mensen die rekenen aan risico, een netto gedachtenlijn te zijn met de tijd is onze vriend en we zien het wel. Dus het is wat wrang, maar
toch is
het
denk ik niet handig en het doet een beetje denken aan de manier waarop we op overheidsniveau ook omgaan met problemen. Dat zegt nou, we schuiven het zo lang mogelijk voor ons uit. Maar het wordt gewoon steeds lastiger om die kluwe wol te ontwarren. Want ja, mensen sterven misschien, maar dat wil niet zeggen dat daarmee de claims verdwenen zijn.
Jouw advies zou zijn, trek de portemonnee.
Nou ja, vaak is het beter om de pleister er in één keer af te trekken.
Maar dat gaat dan niet meer na 25 jaar, denk ik.
Nou, dat is nu misschien een beetje te laat. Maar volgens mij is het vooral de eer die in het geding is. En dat je daarom zegt, van ik ga in cassatie. Maar je kan op een gegeven moment ook denken van, nou, we moeten er vanaf. Gewoon big bath in één keer nemen.
Vanuit beleggingsperspectief is het weghalen van onzekerheid vaak heel waardevol. Dan ben ik gewoon klaar. Dan hoef je niet daar ook. Want wat moet je er nu op plakken? Ik bedoel, als je nu vraagt wat kost het. Je kunt iedere expert iets vragen, maar iedereen zal met een andere uitkomst komen. Dus de beurs neemt vaak de negatiefste uitkomst en doet er iets bij. En dan weet je zeker dat je goed zit.
Zijn er wel eens in de verleiding gekomen, Lodewijk? Jij vertelde zojuist off the record dat zelfs Johnny Romme is ingeschakeld om spaar- en beleggingshypotheken aan de man te brengen.
Ja, dat is natuurlijk, gebeurt natuurlijk heel vaak dat bekende Nederlanders of bekende mensen ingezet worden. Of nou bij Bitcoin is of bij allerlei financiële producten. En ik denk dat je daar heel erg mee moet oppassen. Want het klinkt natuurlijk heel erg leuk als je daar een vergoeding voor krijgt. Maar in dit geval, ja. De advertenties die staan me nog wel voor de geest. Dat de hele schaatsploeg natuurlijk werd ingezet om dit soort producten aan de man te brengen.
Stichtelijke woorden tot slot. Beetje blijven nadenken, beetje blijven opletten. Lodewijk van der Croft was hier van Comgest en Reiner Wietsma van IBS Capital. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Het onderwijs kampt al tijden met een lerarentekort. NRC-journalist Patricia Veldhuis vroeg zich af waarom zo weinig mensen docent willen worden. En dus ging ze zelf een jaar lang werken als middelbare schooldocent om te kijken of werken in het onderwijs nou echt zo verschrikkelijk is. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan leraren komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de Informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ook Informatica-docent op het Lyceum Kralingen. Niet onbelangrijk in dit verband om even te melden.
Ja.
En toch nog tijd om hier te komen.
Ja, zeker.
Ja, het is ongelooflijk. Het was een flink verslag van NRC, een jaar lang ervaringen. Wat vond jij het belangrijkste?
Ja, het was zo ontzettend mooi om te lezen. Hè. Sowieso echt respect voor haar dat ze niet vanaf de zijlijn zegt het onderwijs zou puntje, puntje. Maar dat zelf gaat ervaren. Ik denk dat het heel goed is dat zij die werkdruk in het onderwijs serieus daar behandelde in dat lange stuk. En want het is toch altijd een beetje dat traditionele beeld. Oh, leraren, wat hebben ze toch lange vakantie. Hè? Oh, lekker om 4 uur uit. Ja, zij met cijfers onderbouwt zij heel sterk dat dat gewoon helemaal niet zo is. Dat je die vakantie als docent verdien je eigenlijk zelf door in een week veel meer te werken. En dan compenseert zich dan met vakantie. Dus die werkdruk is gewoon echt ontzettend hoog. En zij legt dat heel goed uit.
En waarom ben jij naast je werkzaamheden op de universiteit toch ook nog te vinden in klaslokalen van een middelbare school?
Ja, het is omdat het dus heel mooi is. Het is heel mooi werk om te doen. En ik vind ook, wat ik ook aan haar stuk zo goed vind, als je als hoogleraar vanuit de universiteit zegt, maar scholen zouden puntje, puntje, puntje moeten. Ik zeg dan, scholen zouden programmeren. Meer onderwijs moeten aanbieden, dan kan je niet een beetje gratuit dat gewoon alleen maar zeggen. Dan heb je ook geen buy-in bij docenten, want die zeggen dan terecht, ja, maar ja, dat kan jij wel zeggen vanaf de VU, maar dat werkt in de praktijk niet. Dus je krijgt dat draagvlak niet. En soms maak je ook, dat deed ik ook in het begin, suffe fouten. Dan schat je het niveau van een brugklasser gewoon heel anders in. Ik ging in het begin die 12-jarige gewoon ongeveer op dezelfde manier lesgeven als 18-jarige. Ja, dan kan je natuurlijk wel in theorie bedenken dat dat niet helemaal hetzelfde is, maar waar zit hem dat verschil precies. Hoe doe je dat nou echt, dat lesmateriaal op universiteit?
Je wil geen kamergeleerde worden.
Nee, ik wil geen kamergeleerde
worden. Daar komt het eigenlijk
op
neer.
Komt het om neer. Ja. En vanuit dat perspectief krijg je dan ook heel vaak begrip voor hoe het gaat in het veld. En ik hoor mijn collega's op de universiteit wel eens een beetje mopperen over werkdruk, want dan hebben ze heel veel vergaderingen. Maar dan denk ik toch, gedeeltelijk is dat iets wat je jezelf aandoet, want je hoeft niet in al die werkgroepen en al die dingen te doen. Soms op de middelbare school, als ik daar werk, ik werk daar maar 1 dag in de week, maar dan heb ik wel eens geen tijd om naar het toilet te gaan. Want ik heb een lesuur en dan heb ik een 30 minuten pauze. Dus dan willen leerlingen nog eventjes kletsen, komt er nog een collega binnen, die wil nog even iets vragen, en vervolgens staat mijn volgende groep al op de stoep. Ja, op de meeste kantoren kan je toch nog wel eventjes toilet tegen voor de volgende vergadering. Dus het is een heel ander soort werkdruk dan een werkdruk op een kantoor.
Nog meer onderwijsnieuws. Niet uit NRC, maar uitstapje naar Trouw.
Ja, heel mooi stuk ook. Een heel relevant stuk over niveaugroepjes op de basisschool. Dus als je kinderen hebt op de basisschool, dan ken je dit misschien wel. Dan zitten ze niet meer alleen maar in klas groep 5b. Maar zitten ze ook in de maantjes, zonnetjes of de sterretjes of de tijgers en de beren en de olifantjes. En dat heeft leuke namen, maar die groepen zijn dan niveaugroepen. Voor korte en verlengde instructie noemen wij dat dan in onderwijstermen. Je hebt de gewone gemiddelde groep. En sommige leerlingen hebben minder uitleg nodig voor korte instructie. En anderen hebben extra hulp nodig, verlengde instructie. Dat is heel gebruikelijk, maar als je dan het wetenschappelijk onderzoek erop naslaat, dan blijkt dat dus helemaal niet goed te zijn. Het is zeker niet goed voor de leerlingen die in de zwakkere groep zitten, want die gaan zichzelf als zwak zien en de docent ook, dus die hebben dan vaak lagere verwachtingen. En ze kunnen ook niet leren van hun klasgenootjes.
Maar de gedachte is natuurlijk onderwijs op maat. Heb je meer nodig, dan krijg je wat meer. Heb je wat minder nodig, dan krijg je wat minder.
Precies.
En dan gaan we op een andere manier proberen om jou uit te dagen.
Ja, en dan zou je dus denken, nou ja, jammer dan dat het voor de zwakkere leerlingen niet zo goed werkt, die differentiatie, maar dan zal het dan toch wel voor die sterke groep heel goed zijn. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dat helpt die sterke groep eigenlijk niet.
Er is overigens wel een bredere discussie toch over het nut van vroegselectie in bredere zin. Hè. Is het tijd voor een brugklas van 1-2 jaar? Moeten MAVO, HAVO, VWO leerlingen langer bij elkaar of juist niet? Volgens mij komt men ook in het onderwijs wel tot de conclusie dat je niet te vroeg moet selecteren.
Ja, en daar zijn wij als Nederlanders heel maf in. Heel veel landen, ook Amerika bijvoorbeeld, kennen we natuurlijk van tv, hebben een middle school. Dus die hebben de basisschool tot 10 en dan heb je van 10 tot 14 de middle school. Wij hadden dit vroeger in Nederland.
De middenschool.
De middenschool, heel lang geleden de middenschool. Maar dat is er niet meer. Wat betekent dat wij internationaal gezien heel vroeg al selecteren op die 12-jarige leeftijd, maar daarvoor vanaf de kleutertjes eigenlijk al leerlingen op een bepaald pad zetten. Waar ze natuurlijk zelf, ook als we het zonnetjes en sterretjes noemen, heel snel al weten wat voor groep zij zijn. En je berooft ze dan van de kans, beide groepen, om van elkaar te leren.
We gaan naar dat NRC-stuk en integraal naar jouw advies dat je volgens mij letterlijk zou willen citeren.
Ja, ik zou het hele stuk wel willen voorlezen, maar het meest ontroerende stukje is op het